De tekst waarmee ik wil beginnen is 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 21. Waarin de Heilige Schrift in de Statenbijbel leest: gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Slechts in de schrift zien we dat de levende God een levende gemeente heeft. En die wordt in deze tijd een maagd genoemd. Een reine maagd genoemd. De vijand, in het Grieks Satanas, Satan, de vijand, tegenstander, heeft ook een zogenaamde kerk. En deze kerk, die wordt door God de Heilige Geest beschreven, 1 hoofdstuk lang, in Openbaring hoofdstuk 17. En daar wordt ook deze kerk als vrouw beschreven. We lezen in vers 5 van hoofdstuk 17, en op haar hoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat is een systeem welk gekenmerkt wordt door de kleuren purper en scharlaken in vers 4. Het systeem is steenrijk, is versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. Het systeem vervolgt Joden en bijbelgelovige christenen in vers 6. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En deze vrouw zit op een beest, het welk 7 hoofden en 10 hoornen heeft in vers 7. En die 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit, vers 9. En uiteindelijk is het een stad in vers 18 die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En er is slechts 1 systeem wat in 1 stad gecentreerd is, op 7 bergen gebouwd, het welk Joden en bijbelgelovige christenen rücksichtloos heeft vervolgd de laatste 1500 jaar, welk kleuren purper en scharlakens in zijn rijkdom onmetelijk groot is. Ze is Verborgenheid, het grote Babylon genoemd, en centreert zich in Rome. Want nu wat we bespreken is belangrijk voor u te begrijpen dat het niet de interpretatie is van een persoon, maar dat de schrift zelf deze zaken leert. En vandaar dat het belangrijk is dat u schrift met schrift vergelijkt, zoals Luther al zei in de Reformatie, sola scriptura. En nogmaals, als dit boek correct is, dan zijn meer dan 800 miljoen mensen op de verkeerde weg, inclusief de paus, de kardinalen, curiekardinalen en alle bisschoppen en priesters. We hebben gelezen in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 21, gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. En dat geldt voor deze tijd, de gemeentetijd, voor het lichaam van Christus. U kunt des weken ook niet van beide tafels of van beide bekers drinken. En dat is nu net wat men in de ecumenische beweging probeert bijbelgelovigen te laten doen. Het probleem is het heden ten dagen niet dat de Statenbijbel, die dit jaar zo'n 375 jaar bestaan viert, te moeilijk is om te begrijpen, maar het is te duidelijk om te begrijpen. En dat is de reden waarom veel mensen dit boek ook afwijzen. Een atheïst, Mark Twain, heeft het volgende eens gezegd waarom hij iets tegen de Bijbel had. Hij zei, niet hetgeen wat ik begrijp baart me zorgen, maar wat ik niet begrijp baart me zorgen, maar wat ik begrijp, dat baart mij grote zorgen. Of, zoals men wel zegt, het enige argument tegen dit boek, de Statenbijbel, is een slecht leven. Of u bent tegen dit boek, wat dit boek is tegen u. En de reden waarom u tegen dit boek bent, is dat dit boek alles over u weet en het u in heel duidelijke bewoordingen vertelt. Wel, we hebben in het Oude Testament ook een tekst gelezen en die komt uit Psalm 16, vers 4. De smarten degenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. Drankoffers van bloed is een satanische praktijk en die komt niet bij David voor en dient ook niet bij bijbelgelovige christenen voor te komen. Er is dus een heel duidelijk onderscheid tussen de beker des Heren en de beker van de duivel. De beker van de Heer is een inzetting, een verordening. De beker van de duivel is een sacrament. Daar ligt het woord sacraal in, heilig in. En dat woord komt niet in de Heilige Schrift voor. Velen zeggen, ja, je hebt 2 of 7 sacramenten, maar dat is niet correct. Sacramenten zijn middelen waardoor iemand heilig kan worden. En het enige middel waarop op grond waarvan een bijbelgelovige geheiligd worden kan, is door de persoon van Jezus Christus, die de waarheid is, en zijn woord dat de waarheid is, naar Johannes 14 vers 6 en Johannes 17 vers 17. En wij noemen ons bijbelgelovigen. Vandaar dat we het avondmaal niet een sacrament noemen, maar een inzetting, een verordening. We lezen in 1 Korinthe 11 vers 2. Ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Nu, ten tweede wil ik zeggen over deze twee tafels en deze twee bekers. Het ene wordt gevuld met, men kan zeggen, vruchtensap, druivensap. En het andere heeft alcohol in zich. En de reden waarom wij dat avondmaal met druivensap drinken en houden, is een referentie in het Nieuwe Testament in Matteüs, hoofdstuk 26. Vers 29. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Hier wordt de inhoud beschreven als de vrucht van de wijnstok. En dat is de reden waarom ik geloof dat Jezus Christus nooit gealcoholiseerde wijn gedronken heeft, maar van de vrucht van de wijnstok genomen heeft. In het boek Jesaja hoofdstuk 65 lezen we in vers 8. Alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt verderf ze niet, want er is een zegen in, alzo zal ik het om mijner knechten willen doen, dat ik hen niet allen verderven. De most in een bos druiven. Dat is de most of de nieuwe wijn of het druivensap. En die is niet in de fles. U kent de uitspraak, er is een geest in de fles. En vaak als ik op een vliegtuig ben en naar een preekbeurt moet gaan, dan zie je daar tegenwoordig de benaming spirits. Spirits, dat betekent eigenlijk geesten. En daaronder worden allerlei sterk alcoholiserende dranken aangeboden. Van rum, whisky en alle andere. Spirits. En waarom noemt men dat al deze gealcoholiseerde dranken spirits? Omdat er geesten in die fles zijn die door de alcohol in het lichaam van een mens komen. In het boek Genesis is er een voorbeeld van de schenker die in dienst van de farao is. En we zien dat wat hij doet is het druivensap uitpersen. In Genesis hoofdstuk 40 vers 9. Toen vertelde de overste des schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem in mijn droom, zie zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. Aan de wijnstok waren drie ranken, en hij was als bottende. Zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand, en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging, die drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. Dus hij schenkt de druivensap, wat hij persoonlijk uitdrukt, uit de druiven in Farao's beker. Nieuwe wijn of most is in de druiven. En die worden uitgedrukt. En die gaan in de beker des Heren, niet in de beker van de duivel. Het is druivensap, nieuwe wijn of most. En nogmaals, u zegt misschien, ja, dat zie ik wat anders, maar ik geef u de Bijbel voorbeelden. En nogmaals, Bijbels, de Heilige Schrift, de Statenbijbel, dat is een vernietigend boek. Het is niet voor niets zwart, een verwijzing naar de dood. En het kan huizen, kerken, gemeenten en volken volkomen veranderen, zoals de reformatie getoond heeft. En de gevolgen daarvan in de contra-reformatie, toen Rome's een 30-jarige oorlog begon in het Duitsstalige gebied, waar de helft van de Duitse bevolking omgekomen is, dat toont aan de angst en de haat van de God van deze wereld tegen dit boek. Jaar geleden was er een atheïst uit Rusland die de volgende opmerkelijke uitspraak deed. Deze wereld is te klein voor dit boek. Of de wereld moet gaan, of dit boek moet weg. En we weten wat uiteindelijk weg zou moeten gaan, want in Matteüs 24, vers 35 staat geschreven, de hemel en de aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan. Wel nu, betreffende het punt van wijn, iets verder in het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, lezen we in hoofdstuk 29, vers 6. Brood hebt gij niet gegeten, en wijn en sterke drank hebt gij niet gedronken, opdat gij wist dat ik de Heere uw God ben. Wijn en sterke drank werden niet gedronken door het volk van God. Toen Israël door de woestijn trok, is dat niet hetgeen wat ze gedronken hebben. De vraag is, wat hebben ze dan wel gedronken in die 40 jaar dat ze door de woestijn getrokken zijn? Dan nu een paar hoofdstukken verder, in Deuteronomium hoofdstuk 32, lezen we in vers 14, boter van koeien en melk van klein vee en met het vette der lammeren en de rammen die in Bazan weiden en de bokken met het vette der nieren van tarwe en het druivenbloed reine wijn hebt gij gedronken. Druivenbloed of reine wijn, dat is druivensap. Dat is geen alcoholiserende wijn. Dat betekent dat als men al gealcoholiseerde wijn bij het avondmaal neemt, zoals bijvoorbeeld bij de communie of de eucharistie, dan is dat iets wat zich officieel naar de idee van het concilie van Trent en de leer van Rome verandert in het ware bloed van Jezus Christus. En als men dat gelooft, dan overtreedt men het hele woord van God, van Genesis tot en met Openbaring. U zegt waarom? Want drie keer zegt de levende God dat het verboden is, vanuit zijn perspectief, om bloed in de mond te nemen. En mocht het zo mogelijk zijn, wat niet is, maar mocht het zo zijn dat een priester inderdaad de macht zou hebben om wijn in bloed te veranderen, dan zou hij elk lid van zijn eigen kerk verdoemen. En ik zal u de referenties geven voor de wet, onder de wet en na de wet onder de genade. De eerste is te vinden in Genesis hoofdstuk 9 vers 4. door het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Dat is Gods verbond met Noach, voordat God de 10 geboden in de Sinaï-woestijn aan zijn volk Israël via Mozes gegeven heeft. In Leviticus hoofdstuk 14, pardon, hoofdstuk 17, vers 14, dat is onder het Oud-testamentisch verbond, lezen we: want het is de ziel van alle vlees, zijn bloed is voor zijn ziel. Daarom heb ik de kinderen Israëls gezegd, gij zult geens vleeses bloed eten, want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed, zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden. Geen vlees met zijn bloed eten. U zegt, ja, dat is voor de wet en onder de wet, maar we leven niet meer onder de wet, we zijn in de tijd van de genade. Daar heeft u volkomen gelijk in. Maar de schrift zegt in het boek Handelingen, hoofdstuk 15, vers 29, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Van welke dingen indien gij u zelf wacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. Dat betekent ook na het kruis, onder de tijd in de genade, dient een christen zich te onthouden van bloed. Wel, hier is een voorbeeld van de Opus Dei. Dat betekent in het Latijns de werken van God. Dat is een groep van leken uit de kerk van Rome, die het volgende onderschrijven in officiële publicaties. Ik lees voor en citeer. Betreffende de Eucharistie of de Mis. In dit goddelijke offer, het welk gevierd wordt in de mis, wordt dezezelfde Christus bewaard en geofferd in een onbloedige manier. Zoals hij zichzelf één keer heeft geofferd in een bloedige manier. In zijn dood was het bloed van Jezus Christus gescheiden van zijn lichaam. Als deze woorden in de mis worden herhaald, worden het brood en de wijn veranderd in het lichaam en het bloed van de Heer. Dat betekent dat het kruis, het avondmaal en de mis hetzelfde offer voorstellen. Deze drie offers zijn hetzelfde slachtoffer en hebben dezelfde priester en hetzelfde aanbod. Dat is niet zo alleen bij de Opus Dei-verklaring, maar het Concilie van Trent zegt hetzelfde. Citaat: ik verklaar ook dat in de mes tot God wordt geofferd een waar verzoenend offer voor de levenden en de doden. En dat in dit zeer heilige sacrament van de Eucharistie dit waarlijk, echt en materieel bloed en lichaam zijn, samen met de ziel en de godheid van onze Heere Jezus Christus. En dat er een verandering van de gehele substans plaatsvindt, van het brood tot het lichaam, het vlees, en deze gehele substans van wijn tot bloed verwordt. Einde citaat. Dit gelooft iedere paapst, elke Rooms-Katholieke politici, in de Europese Unie als ook in Nederland, als ook een Hitler, een Franco, een Mussolini en zelf de maffia. En als ze dat niet onderschrijven, dan zijn ze huichelaars en geloven ze niet officieel wat hun eigen kerk, waarvan ze lid zijn, hun voorschrijft. En als ze het niet geloven, zijn ze geen goede Rooms-Katholiek. U zegt, ja, maar dat wist ik niet. Als u het niet weet, dan bent u een zeer liberale, wereldse Rooms-Katholiek. Als u het gelooft, dan heeft u zichzelf net drie keer verdoemd. omdat we gezien hebben, onder de wet, voor de wet, als ook na de wet, dat echt bloed eten verboden is in de Heilige Schrift. Dat betekent dat elke zondagmorgen daar cannibalismus plaatsvindt in deze kerken die dit onderschrijven. Het woord cannibaal komt van het woord kaan-e-baal. Dat is Chaldees, kaan, priester. En kaan is een priester van. En kaan-e-baal is een priester van Baal. Dat is een ander woord voor de zonnegod. En hij wordt in de Griekse mythologie Apollyon, Apollos genoemd. In Openbaring 9 vers 11 ontdekt hij zich daar. Hij is de koning van de afgrond. In het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, de verwoester, de verderver. En dat is de geest van de antichrist. U zegt, nou, maar dat is toch niet wat mijn ouders me onderwezen hebben. Ja, maar het gaat er niet om wat uw ouders je onderwezen hebben. Ik geloof graag dat uw ouders heel serieus zijn betreffende geloofszaken. Maar u moet niet vergeten dat in Romeinen hoofdstuk 3 vers 4 de Heilige Schrift zegt dat zij verre de God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, gelijk als geschreven is, wat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Met andere woorden, als u bijbelgelovig bent, dien u zich af te scheiden van hen die onbijbelse praktijken voorstaan, of in de richting van een oecumene gaan om deze onbijbelse praktijken toe te staan. Ten derde wil ik graag zeggen dat de tafel van de Heer en de beker van de Heer lijnrecht tegenover de tafel van de duivel en de beker van de duivel staan. Het ene is een levend lijf van het levend lichaam van de Heer. Het andere is een dood lichaam. Als de priester met zijn rug naar de gemeente de hostie omhoog houdt, zegt hij hoc est corpus meum. Daar komt ons idee van hocus pocus vandaan. Of zoals men zegt, hocus pocus platus pas. Maar hoc est corpus meum betekent, dit is mijn lichaam, mijn lijf. En dat is een beetje schertsend bedoeld door de protestanten, om het cannibalisme wat de priester daar zegt te doen plaatsvinden in het lachwekkende te trekken. In hoofdstuk 10 van 1 Korinthe lezen we in vers 16 en vers 17: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Dus ieder die opnieuw geboren is, door geloof alleen in het eeuwige offer van Jezus Christus op het kruis, is in het lichaam van Christus geplaatst door zijn geest en is één lichaam met één hoofd. En het hoofd is in de hemel, het lichaam is hier op aarde. Het lichaam van Christus. Dat betekent dat een opnieuw geboren christen uitgenodigd wordt door de Heer zelf om aan zijn tafel plaats te nemen. En hij herdenkt daar de dood van Jezus Christus. En er is een gemeenschap tussen de leden van het lichaam van Christus. Dat zijn mensen die gekocht zijn met het bloed van Jezus Christus. Want nu als een Rooms-katholiek naar de mis gaat, eet hij een dood lichaam. Dat is wat zij officieel dienen te geloven. Dat is een verkeerd lichaam. Dat is de reden waarom de Heilige Schrift, en ik spreek dan hier in Nederlands over de Statenbijbel, in het Duits over de Luther, in het Engels over de King James, in het Spaans over de Oude Rijn of Valera, in het Italiaans in de Diodati, nooit populair is in Roomse landen, zoals Zuid- en Midden-Amerika, Zuid-Europa, Oostenrijk, Liechtenstein, dan wordt het boek tot het Tweede Vaticaans Concilie verboden. En vroeger was het dan zelfs zo dat mensen daarvoor omgebracht werden. Wel nu, zegt u, ja, maar ik ken ook mensen die Johannes 6 citeren om te bewijzen dat Jezus Christus toch wel degelijk zelf gezegd heeft dat men zijn vlees dient te eten en zijn bloed dient te drinken. Bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 6 vers 54, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Nu zegt u dan, zie, toch duidelijk dat de Romeinse mis hier gerechtvaardigd wordt door wat de Heer zegt in Johannes 6. Ja, maar u houdt op daar bij vers 60 en u dient een beetje door te lezen, daar tot vers 63, want daar geeft de Heer de uitleg en hij zegt, de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Met andere woorden, ook mochten de apostelen daar een letterlijk stuk met alle respect van het lichaam van Christus gehad hebben en het gegeten hebben, zouden ze nog altijd daardoor geen eeuwig leven hebben. Waarom? Hij zegt, het vlees is niet nut, het zijn de woorden. Die zijn geest, die zijn leven, door zijn geest. Niet het lichamelijke, fysieke lijf of lichaam zelf. En er is ook geen enkele apostel die een stuk van het lichaam van Jezus Christus of van zijn bloed gegeten of gedronken heeft. En toch hebben ze eeuwig leven gehad. En dat geldt ook voor u en voor mij. Dat betekent dat als u met een Rooms persoon spreekt over zijn heil, en die zegt, bent u opnieuw geboren? Zegt hij, jazeker. En dat bedoelt hij dan door de doop mee, de kinderbesprenging mee. En als u hem vraagt, ja, heeft u Jezus Christus aangenomen? Zegt hij, ja, zeker. En daar bedoelt hij mee, ik neem hem tot mij en eet hem elke zondagmorgen. Maar nogmaals, het vlees is niet nut, zegt vers 63. Dus als een goed katholiek, een goed Rooms katholiek, elke zondag Jezus Christus eet, is hem geen nut. En mocht dat al zo zijn, dan verliest je hem weer gedurende de week. En de oplossing ligt in het tweede gedeelte van vers 63. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Ik wil u graag citeren artikel 31 van de 39 artikelen van de Anglicaanse Kerk. En die noemt de mis een lasterlijke fabel en gevaarlijk bedrog. Wel nu, als wij als bijbelgelovigen de echte verandering van brood en wijn in het ware lichaam en bloed van Jezus Christus niet erkennen, zijn wij naar het concilie van Trent vervloekt, anathema, vervloekt. We lezen in kanon 1 van het concilie van Trent, als iemand niet erkent dat het lichaam en het bloed samen met de ziel en de godheid van onze Heer Jezus Christus en alzo de gehele Christus waarlijk, echt en substantieel bevat zijn in dit zeer heilige sacrament de Eucharistie en zegt dat dit slechts een teken is of een beeld is, deze persoon is anathema, dat betekent vervloekt. En dat is niet de enige vloek die een bijbelgelovige op zich heeft. In het concilie van Trent worden 125 vloeken genoemd, betreffende en op ieder die gelooft dat men door geloof alleen in de persoon en het werk van Jezus Christus eens en voor eeuwig gered is. Dat betekent in de praktijk dat ieder die gelooft, of ieder die verloochent, dat de Roomse mis het waarlijke lichaam en bloed van Jezus Christus zijn, is door God vervloekt. En dat is een waanzin, naar de Heilige Schrift. Dat betekent dat de ene verordening is van God ingesteld, dat is een herdenkingsmaaltijd, Het andere is een sacrament. Dat is het eten van een dood lichaam. En dat is een offer. Ten vierde wil ik zeggen, in 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 26 lezen we: want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. We zien hier duidelijk dat het avondmaal een herdenkingsfeest is. Het kijkt terug naar dat wat Gods Zoon uit liefde voor u persoonlijk heeft gedaan. Het is een zeer ernstige dienst, een treurige toestand, waarom als wij mensen denken waarin de Zoon des Mensen zich begeven heeft om tot zonde gemaakt te worden voor deze wereld. Maar het ziet ook naar voren. Het ziet in de toekomst. Dat is een vreugdevolle zaak. We doen dat, we mogen dit doen, zijn dood verkondigen, totdat hij komt. Hij komt eens terug. En dat is ook een bijzondere zaak, dat geen paus hoort u spreken over de wederkomst van Jezus Christus. En waarom niet? Omdat de meesten niet gered zijn. En dat de meeste pausen één doel hebben, zelf regeren nu en niet een regering ooit overdragen op Jezus Christus, de ware Christus. Dan nu, als u eens denkt, als iemand nu de wijn of het stuk brood, de hostje, laat vallen op de grond, ja, dan laat je het bloed of het lichaam van Christus vallen. Dan weet niemand zeker of hij gered is. En dat hebben we vaak meegemaakt met veel gesprekken met oprecht katholieke mensen. Die hebben geen zekerheid waar ze de eeuwigheid doorbrengen. Ook niet de priesters die dan als enige toegestaan zijn om te drinken van de wijn. Met andere woorden, alleen zij hebben dan recht op het zogenaamde bloed van Christus. U zegt, ja, maar ik ben een Rooms-katholiek. Ik geloof ook aan Jezus Christus, wat hij op het kruis gedaan heeft. Wel nu, als u dat gelooft, dan zegt de schrift, dan dient u uit dit systeem te gaan. Het wordt beschreven als de vrouw van de God van deze wereld. Ze wordt als hoer daar beschreven in Openbaring 17. En u dient dan uit dit systeem te gaan. U zegt, waar is dat op gebaseerd? Gebaseerd op Openbaring 18, vers 4. Waarin we lezen, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar, en dat is het grote Babylon in vers 2, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niets ontvangt. Het kan goed zijn dat er ook in de kerk van Rome oprechte christenen zijn, maar velen zijn door de duivel verblind. En ze dienen uit het systeem te gaan. Het laatste onderscheid wat ik nog graag wil bespreken is te vinden in 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 29. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Onwaardiglijk eten en drinken. Dat betekent dat u opnieuw geboren dient te zijn door geloof in het bloed van Jezus Christus. En het offer wat eens en voor eeuwig geldt. En dat wordt beschreven misschien het beste in de hele schrift in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10 is niet opgenomen in het zogenaamde beste manuscript. Naar wat de meeste universiteiten, ook de theologen in Nederland geloven. Namelijk het Vaticanus manuscript uit het Vaticaan. Dat manuscript stopt in Hebreeën 9 vers 14 en laat heel Hebreeën 10 weg. En dat is ook wel te begrijpen, want Hebreeën 10 vers 10, 12 en 14 wordt drie keer beschreven het belang van het enige eeuwige offer van Jezus op het kruis van Golgotha, wat eeuwig geldt en nooit meer herhaald kan worden. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. Vers 12. Maar deze ene slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Hij heeft volmaakt in eeuwigheid. Dat is verleden tijd. Met andere woorden, om dit af te sluiten, dient u goed te beseffen dat alles wat God heeft begonnen, daarin probeert de vijand een vervalsing, een imitatie van te maken. En in Deuteronomium hoofdstuk 32 lezen we in vers 31 tot en met 33 over dit fenomeen. Deuteronomium 32 vers 31, want hun rotssteen is niet gelijk onze rotssteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde. Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftigde wijndruiven, ze hebben bittere beziem. Hun wijn is vurig drakenvenijn en een wreed adder vergift. Nu, er zijn dus verschillende rotsen, dus verschillende wijnstokken. En laten we het maar even noemen zoals het is, de kerk van Rome heeft nooit het alcoholprobleem proberen op te lossen in de landen waar zij een grote staatsinvloed hebben. De Bijbel zegt heel duidelijk dat u opnieuw geboren kunt worden, niet door een proces van sacramenten te volgen, maar door het accepteren in geloof alleen van een persoon die eens en voor eeuwig op het kruis uw zondeschuld heeft betaald. Zijn laatste woorden waren vandaar: het is volbracht. Dat volkomen, eenmalige, eeuwige offer van Jezus Christus is voldoende voor u om, als u deze preek hoort, te zeggen: ik wil daar mijn hand op leggen. Dat vertrouwen, hem vertrouwen en zijn bloed op het kruis voor de volkomen vergeving van mijn zonden. U braucht, wat u nodig heeft, is uw religie af te wijzen. Religie of een kerkinstituut heeft nog nooit iets voor u persoonlijk gedaan. Jezus Christus, Gods Zoon, is Gods geschenk aan u en is uit liefde in uw plaats op het kruis gestorven. En zo, als u tot geloof aan hem komt, kunnen uw zonden aan Jezus Christus worden toegerekend. En zijn gerechtigheid, dat is Gods gerechtigheid, aan u kunnen worden toegerekend op grond van geloof alleen, zonder werkende wet, zonder sacrament, zonder doop of zonder mis. Behoud alles wat met de Heilige Schrift overeenstemt, de Statenbijbel. Mocht u geen Statenbijbel hebben, kunt u ons contacteren en wij sturen u een Statenbijbel op. U dient niet te vergeten dat de beker van de Heer niet gedronken kan worden met de beker van de duivel. U kunt niet aanzitten aan de taal van de Heer en aan de taal van de duivel. De oecumene is een absoluut onbijbels principe. Mijn persoonlijke vraag aan u is: wat doet u met de persoon van Jezus Christus en zijn eeuwig volkomen offer aan het kruis van Golgotha, wat hij voor u persoonlijk heeft verbracht? U zegt: ja, ik weet daarvan. Mijn vraag is: kent u hem persoonlijk? Zijn uw zonden nog op u of zijn ze op Gods Zoon Jezus Christus? Dat is de vraag. En nogmaals, als u avondmaal viert, doet dat op een bijbelse manier, als een gedachtenismaaltijd, die terugkijkt op dat wat de Heer op het kruis eens en voor eeuwig voor u persoonlijk heeft gedaan, en kijken naar de toekomst dat hij komen mogen om u te halen waar u hoort te zijn in het Vaderhuis. Mogen de Heer u zegenen, u behoeden en u bewaren. Amen.